Deze laatste avond van dit onderwerp wil ik u nog enige zaken laten zien. In de eerste plaats iets wat ik per se met u bespreken moet nog uit het Oude Testament. Namelijk uit Deuteronomium 21. Waar wij lezen over wat genoemd wordt het recht van den eerstgeborenen. Want dat staat boven vers 15. En wij lezen in vers 15, wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte, impliciet dus het eerstgeboorterecht, want zo noemen wij dat, de eerstgeboren te geven aan de zoon der beminde voor het aangezicht van de zoon der gehate die de eerstgeboren is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. In de eerste plaats, voor ik het vergeet, de uitdrukking, hij is het beginsel zijner kracht, zijn wij in het verleden al eerder tegengekomen. Zo heet het, de eerstgeborene. Jacob zei het ook over Ruben, meen ik. En het wordt later nog eens herhaald in de Bijbel. Wat dat voor biologische aangelegenheid is, weet ik niet. En of het iets biologisch is, weet ik ook niet, overigens. Maar in de Bijbel speelt het in ieder geval een rol. Een van de problemen in verband met deze uitspraken is natuurlijk dat in de dagen van de aartsvaders deze regel zo niet is toegepast. Maar het is dan ook een regel die pas later, namelijk onder de wet, onder Mozes, wordt ingevoerd. Dat hoeft verder geen probleem te zijn. Je krijgt een probleem als je toe probeert te passen op Jacob. Maar ja, dat is een anachronisme, heet dat. Hè? Dan moet je eerst terug in de tijd en dan stel je vast dat Jacob het eerstgeboorterecht geeft aan Jozef. En dat was de oudste zoon weliswaar, maar niet van hem, maar van de beminde vrouw. Want de oudste zoon van, laten we zeggen, de gehate was Ruben. En die krijgt zijn eerstgeboorterecht niet. Al moet ik het dan meteen weer bij vertellen dat dat was omdat de man zich misdragen had. En zich gedisqualificeerd had voor dat eerstgeboorterecht. Daar hebben we het over gehad, dus daar kom ik daar niet meer op terug. Het punt is namelijk dat deze uitspraken blijkbaar van toepassing zijn op de Heer en zijn twee vrouwen. Waarover wij in het verleden gelezen hebben. Waarbij de beminde Juda is, in ieder geval de gehate is Efraïm, want die is weggestuurd met een scheidbrief, zoals u weet. Niettemin was hij de eerstgeborene al ver daarvoor, dat was in Genesis al geregeld namelijk. Voordat er maar sprake was van één volk of zo, was dat eerstgeboorterecht al gegeven aan Efraïm. Hij was dus officieel de eerstgeborene. En hoewel hij als volk en dus als vrouw in een vrouwelijke hoedanigheid was weggestuurd, neemt het niet weg dat wat daaruit voort zou komen, de zoon daaruit, die zou eerstgeboorterecht krijgen. En ik begrijp toch waar het over gaat. Het zijn toch betrekkelijk eenvoudige dingen. Het eerstgeboorterecht komt dus terecht bij de gemeente, die wordt geacht voortgekomen te zijn inderdaad uit de 10 stammen van Israël, uit Efraïm, dan wel dus gewoon uit de gehate vrouw. Maar wij zijn nou eenmaal eerstelingen van het nieuwe verbond, gemeente van eerstelingen enzovoorts. En dat eerstgeboorterecht gaat dus niet naar Juda of naar gelovigen uit Juda of uit het Joodse volk, niet uit het verleden en ook niet in de toekomst. Het hele punt is dat je hier dus een uitspraak vindt over het eerstgeboorterecht feitelijk van de gemeente. Er is ook geen andere toepassing te bedenken ooit in de hele geschiedenis niet, niet letterlijk en niet overdrachtelijk. Het speelt verder nergens enige rol. Het is ook een vergeten schriftgedeelte. Je vindt ook geen schriftverwijzingen erbij. Het komt namelijk nergens voor, behalve dan de uitdrukking het beginsel zijner kracht. Dat kom je verder nog tegen, maar verder niet. Men zegt dat dit toegepast is, men zegt, dubbele deel, dat het toegepast is op Jozef. Maar ja, dat kan niet, want je vindt het hier pas voor het eerst in de Bijbel. En dat is al nadat dat van Jozef al lang geweest is. Dat is enige even daarvoor, als het er helemaal over gaat. Dus daar kan het niet op van toepassing zijn. Het is een introductie van een wet binnen de Mosaïsche wet althans. En het geldt niet met terugwerkende kracht, hooguit vooruitgrijpend op alles wat hierna volgt. Maar dit volgt hierna niet meer. Het is wel waar dat het eerst geboorterecht gegeven werd aan Jozef. Volgens, wat was het, 1 Kronieken 5 vers 1, weet u nog? Jozef nam toe onder zijn broederen, maar het eerst geboorterecht was van Jozef, staat er dan. En daarna stellen we vast dat Jozef een dubbel deel kreeg. Nou ja, van Gods wegen. Toch in ieder geval niet van Jacob. Hij kreeg twee zonen. Daar heeft Jacob niet voor gezorgd, dat weet u. Hè? Maar dat is alleen maar een illustratie van een andere gedachte waar ik dan even op in moet gaan. Dit is, voor zover ik weet, de enige schriftplaats in de Bijbel waar gesproken wordt over een dubbel deel van de eerstgeborene. In verband met Jozef en zijn twee zonen. Dus die ene Jozef waaruit dan toch twee stammen voortkwamen. Daar staat niet bij dat de eerstgeboorterecht een dubbel deel was. Bovendien, de generaties daarvoor vind je dat ook niet terug. Je vindt alleen deze gedachte in de geschiedenis van Jozef op een of andere wijze geïllustreerd. Maar, en dan moet ik iets zeggen wat ik zelf ook niet al te sterk vind. Maar, voor zover ik heb kunnen nagaan, die hele kwestie van eerstgeboorterecht is er een die niet alleen in Israël of via de Mosaïsche wet geregeld is voor Israël, maar het is er een die wij terugvinden onder alle volken. Nou ja, misschien is er ergens een volkje te vinden waar men die weet, maar in het algemeen, dit is een oud oorspronkelijk beginsel, we hebben dat eerder ook genoemd, de kwestie van eerstgeboorterecht. Niet noodzakelijk dat het dan slaat echt letterlijk op de eerste. Ik heb u in het verleden verteld, soms wordt dit recht toegepast juist op de laatste. Op de jongste zoon. Dan hoeft er minder vaak vererfd te worden in de loop van de geschiedenis, is het idee. En dat heeft soms zo zijn voordelen. Maar het is een beginsel dat onder alle volkeren altijd gegolden heeft. Waar het gaat namelijk om het in stand houden van de familienaam, het bijeenhouden van de familiearchieven. Ja, ik roep die dingen, maar ik weet dat dat volstrekt verouderde begrippen zijn in onze gedegenereerde cultuur. En ik kan nooit nalaten dan te zeggen, en het is gedegenereerd, dat hebben wij te danken aan de Franse Revolutie. Want het was weer Ruben die een einde gemaakt heeft aan de hele kwestie van de eerstgeboorterecht onder onze westerse volken, hier in West-Europa, of niet dan? Ja, zo is dat gegaan. Alles wat de eerstgeboorterecht had, werd gedood. Wat vroeger met Egypte gebeurd is, is daarna in Europa gebeurd zo ongeveer, hè? Zo ongeveer, want het gaat er nou niet om precies, maar dat gedachtegoed, ongeacht wat er dan precies gebeurd is, het gedachtegoed heeft zich sinds die tijd verspreid en rechten, maar ook plichten, want wij noemen het eerstgeboorterecht, maar het is net zo goed eerstgeboorteplicht, hè? Dat weet u toch hopelijk. Hè? Die dingen die kennen wij niet meer, maar die zijn onder alle volkeren altijd bekend geweest. Het is een modernisme dat alle mensen gelijk zouden zijn en dat we door onderling het uit te vechten, dat de sterkste dan de macht grijpt. Het lijkt mij nogal archaïsch, hoor, dit. Maar wij noemen het democratie. Maar het is gewoon terug naar af. Of begrijpt u dat niet? Ja, nee, zo gebeurt het in de dierenwereld ook. Degene met de grootste bek. In de dierenwereld, degene met de grootste bek. Die grijpt de macht, zo werkt dat. Of met de grootste kracht, dat kan ook nog. Dan wordt er omgeknokt enzovoort. En zo gaat dat, maar van oudsher is dat niet. En in een gecultiveerde samenleving ook niet. Daar berusten die dingen inderdaad bij bepaalde mensen die bij geboorte al die verantwoordelijkheid meekrijgen. Dat scheelt een heleboel gedonder in de tent, hè? Is dat een plechtige term? Gedonder? Dan, ja, in die kringen gebruiken ze die term, hè? Maar, maar die kringen bestaan niet meer, heb ik begrepen. Maar het idee was altijd dat als pa drie zonen heeft, dan wordt de erfenis verdeeld in vieren en degene die hem moet opvolgen en dus het eerst geboorterecht krijgt, wat normaal gesproken toch de oudste zou zijn, die krijgt dus een dubbel deel. Dat is niet nieuw in de Bijbel. Het wordt hier ook niet geïntroduceerd. Ja, in de Bijbel vind je het hier voor het eerst. Maar als je goed leest, merk je ook dat dit niet de introductie is van het beginsel, maar de handhaving van een beginsel dat al bestond. De vraag is, aan wie geeft pa het dubbele deel? En onder Israël wordt het zo geregeld, bij wet, dat dat naar de oudste zoon is, ongeacht of het pa wel uitkomt vanwege dat het uit de minder geliefde vrouw is toevallig. Wij kennen die begrippen niet meer. Leer die eerst maar en lees dan dit schriftgedeelte. En zoals gezegd, het dubbele deel, dat betreft inderdaad de eerstgeborene, maar nog veel meer, want er zat natuurlijk aan vast koningschap, priesterschap. Wat dacht u van losserschap? Dat soort zaken. Er zijn er dingen bij die zijn wat minder prettig en wat minder voor de hand liggend, maar ze zitten er dan vast. En waar dit over spreekt, ja, of over niks, en is het gewoon, dan is het gewoon dus volstrekt overbodig in onze Bijbels, want we komen het daarna niet meer tegen. Maar ik zeg dan heel arrogant, als je enige ervaring hebt met het lezen van de Bijbel, weet je dat dit op een of ander niveau, en gewoonlijk een hoog niveau, ooit een keer een toepassing krijgt. Net als die kwestie van die dochteren. Die kwestie van de erfdochter, weet u nog, daar hebben we het ook ooit eens een keer over gehad. En wat dat dubbele deel betreft, het wordt ook vervuld natuurlijk, omdat uit Efraïm in onze dagen de gemeente wordt voortgebracht, maar uit Efraïm komt alsnog voort een bekeerd Israël. Nou ja, uit Israël komt dat voort, maar dat is dan op de aarde, om zo te zeggen, want ja, dat is de normale positie van de mens in het algemeen en ook van de gelovige mens en ook in het bijzonder van Israël natuurlijk. Maar je krijgt dus twee keer dat de nieuwtestamentische zegeningen, de messiaanse zegeningen, terechtkomen bij Efraïm. In beginsel, dat wil zeggen, ze zijn de eerste die er deel aan krijgen op een of andere wijze. Dat wil zeggen, nu in onze dagen en in de toekomst, samen met Juda overigens, maar het blijft onder het hoofdschap van Efraïm in de toekomst uiteraard. Letterlijk op aarde. Je zou ook nog kunnen zeggen, maar ja, ik vind hem nooit zo sterk, dat de gemeente die dat eerstgeboorterecht krijgt, inderdaad zowel een hemels als een aarddeel krijgt. Maar ja, of dat wat waard is, weet ik niet. Het punt is namelijk dat alles wat op aarde is, sowieso in de hiërarchie onderworpen is aan het hemelse. Of je dat dan voor twee moet tellen, dat weet ik niet zozeer. Maar twee keer in de loop van de geschiedenis wordt het evangelie gebracht bij Efraïm. En beide keren heeft het resultaat de bekering van het volk als zodanig. En bij Juda niet. Bij Juda is maar één keer. Dat wil zeggen, het werd wel twee keer gebracht, maar de eerste keer bliefden zij het niet. Nou, meer heb ik over dit schriftgedeelte feitelijk ook niet te zeggen. Het is de handhaving van een oud beginsel. Een beginsel dat je onder alle volken, in alle tijden altijd tegenkomt. Wie erft, wie is verantwoordelijk, wie is de pater familias, wie is hoofd van de familie, wie erft de titel, wie erft de bezittingen, de specifieke bezittingen, het familiearchief en wat het maar was. Die dingen spelen in de Bijbel een rol en onder de meeste volkeren. Nou, nee, de meeste, dat weet ik niet, maar in ieder geval onder enigszins gecultiveerde volkeren wel, ja. En dat wordt dus vervuld, niet in Lea en Rachel, maar het wordt vervuld inderdaad in Efraïm en Juda, in de twee huizen van Israël, als je dat zo kunt zeggen. Daarna heb ik nog een paar losse dingen te melden die misschien wat meer aandacht verdienen, maar ja, dat gaan we niet doen. Ik ga vanavond enige zaken gewoon met u noemen. In de eerste plaats het merkwaardige verschijnsel dat in het Nieuwe Testament wis en waarachtig wel verwezen wordt naar de overige 10 stammen, of moet ik zeggen naar alle stammen van Israël, naast Juda. En ik neem ze maar even met u door. Voor zover ik ze gevonden heb, uiteraard, want ik weet nooit of het echt compleet is. Ik neem u mee naar Matthäus 19. Niet dat hij zoveelzeggend is, maar ik noem hem toch. Matthäus 19, dat is voor de statistiek dan, hè, zeg ik. Matthäus 19, waar Petrus in vers 27 zegt tot de Heer: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. De Heer had net gezegd tot die rijke jongeling: verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen of wat het maar was en volg mij. Dat bleek tamelijk onmogelijk, al weten wij dat het toch mogelijk was, want de rijke jongeling komen wij, hè? Komen wij later in Frankrijk tegen onder de toepasselijke naam, Latijnse naam, Romeinse naam, Maximinus. Maximinus, hoe komt iemand aan zo'n naam? U zult zeggen, het is een bekende naam. Nee, dat is niet. Het is zelfs een idiote naam. Want Maxi, dat weet u wat het is. Dan is het maximaal en minus is minimaal. Dat wil zeggen, de man is zijn rijkdom kwijtgeraakt. Heeft dat ook inderdaad gedaan. De letterlijke man, hè. En we vinden hem later in Zuid-Frankrijk terug. In provincia Gallica, in de Provence. Provincia Gallica, onder de Kelten. Dat wil zeggen, onder de 10 stammen van Israël, ja. Aardig is dat, hè. Maar dat even terzijde. Maar de Heer zei, alles wegdoen en mij volgen. Toen werd Petrus wakker, maar die is meestal wel op tijd wakker. Die zegt, hey, maar wij zijn u gevolgd. Wij hebben alles verlaten. En hoe gaat het nou verder? Wat zal ons dan geworden? Wat krijgen wij daarvoor, letterlijk, hè? Of wat schuift het? En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, let op het voorwaar, dat is altijd volkomen overbodig, maar het vestigt niettemin aandacht op de volgende uitspraak. Ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. De 12 geslachten Israëls, de Joden waren er maar 2 en zij wisten dat en ze weten dat tot vandaag nog steeds. Dat staat verder niet ter discussie, maar er wordt hier wel degelijk gesproken over 12 geslachten van Israël. Niet dat je er verder conclusies uit kunt trekken voor de situatie toen, maar wat hier wel aangekondigd wordt is dat de discipelen heerschappij zouden hebben, verheerlijkt zouden worden boven de 12 stammen van Israël. Daar is een goede reden voor. Die 12 discipelen niet alleen maken deel uit van de gemeente, zij staan ook model voor de gemeente. En de gemeente staat aan het hoofd van Israël en zal aan het hoofd van Israël staan. Ook daar hebben we over gesproken, hoef ik verder niks over te zeggen, denk ik. Maar het is een belangwekkende profetie die ons meteen spreekt over de positie van de gemeente als een gemeente van eerstgeborenen, die inderdaad beschouwd wordt als eerstgeborenen uit Israël. Daar hebben wij het vorige keer over gehad naar aanleiding van Romeinen 11. Dus ik laat het daar maar ook bij. Maar de Heer noemt ze. Ze zijn niet van het toneel verdwenen of uit het geheugen. De Heer noemt ze. Dezelfde uitspraak vinden wij trouwens in Lucas 22 vers 30. Ik zoek hem niet op, want het kost me tijd. Maar je vindt precies dezelfde uitdrukking. En ik wijs er maar op dat ik u in de tijd gelezen heb letterlijk 2 verschillende vertalingen van de uitspraken van Flavius Josephus, toch? Die zegt dan dat de 10 stammen van Israël zich bevinden aan de overzijde, aan de andere kant van de Eufraat, in een menigte die niet geteld kan worden. Dat is uit de dagen van de Heer Jezus. Je mag aannemen dat hij dat dus ook wist. Maar goed, dat voor de betekenis van het vers maakt het verder niks uit. Wat wel wat uitmaakt, is de uitspraak in Handelingen 26. Dat vind ik in dit onderwerp eigenlijk een van de sterkste. Niet mooiste, mooier vind ik altijd de uitspraken met symboliek erachter. Hè. Die zijn altijd mooi, omdat ze wat dieper grijpen. Maar in Handelingen 26 doet de apostel een uitspraak: als hij staat voor Agrippa en Festus en Veronica. Berenike heet ze, Veronica. Dat doet er nou verder niet toe. Maar hij mag zich verantwoorden voor Agrippa die in Caesarea verschenen is. En Agrippa is aan de familie der Herodianen. Dat wil zeggen, hij is Herodes Agrippa en hij draagt de officiële titel koning der Joden. Die heb je toch, hè? Dat is interessant. En dan krijgt Paulus het woord. En die zegt, ik acht mijzelf wel gelukkig, o koning Agrippa, dat ik me, waarover ik van de Joden beschuldigd word. Vers 3, allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Dat hoorde bij zijn opvoeding als koning der Joden. Dat is het voordeel van als je in die positie geboren werd, dan moet je een boel leren. En dat komt omdat het jaar geboren is, je moet ervan op de hoogte. Dus die man, die wist dat allemaal. Hè? En Paulus, die zegt, u weet dat. Over de gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij laakmoediglijk hoort. Mijn leven dan van der jonkheid aan, welke van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst, dat wil zeggen de meest specifieke, de meest duidelijk aanwijsbare, dat is wat bescheiden is, hè? Dat weet je toch, hè? Zich onderscheidend van alle anderen. De bescheidenste secte van onze godsdienst, als een fariseer geleefd heb, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop, namelijk de belofte, de hoop der belofte. U begrijpt toch wat de uitdrukking betekent, hè? Hoop is verwachting en belofte, dat is de basis van die verwachting. Men verwacht de vervulling van de belofte, hè? Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Wat is er dan beloofd? Nou, het eenvoudigste antwoord is de komst van de Messias. En iets uitgebreider, een nieuw verbond. De hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. U begrijpt, de apostel Paulus predikte de vervulling van die hoop. En hij predikte, je kunt die voorgaande hoofdstukken lezen, dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Handelingen 13, enzovoorts. Hè? Nou goed. De hoop der belofte, vers 7. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende. Nou, of ze God dienen is maar de vraag, maar ze zijn religieus bezig. Want godsdienstig zijn wil zeggen religieuze activiteiten ontwikkelen. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen, enzovoort. Natuurlijk weet ik dat men zo'n vers dus precies omgekeerd uitlegt en zegt, Paulus heeft het toch over de Joden? Nou ja, dan zijn de Joden dus alle 12 geslachten van Israël. Maar het is een dwaze conclusie, omdat de Joden zelf daar niet de minste notie van hebben. Integendeel, de Joden zijn twee stammen officieel. En als je het nauwkeuriger rekent, dan is het iets meer dan twee, maar vooruit. Maar afgerond, ze zijn twee stammen van Israël en de andere stammen moeten nog tevoorschijn komen. Dat is algemeen bekend onder de Joden zelf. En als ze er ergens van op de hoogte zijn van die gang van zaken, zou het daar moeten zijn. En dat is ook zo. Er hoeft geen enkel probleem over te zijn. Zodat het aardig is dat Paulus een uitspraak doet, niet alleen over de Joden, maar ook over de andere 10 stammen van Israël, waarmee hij dus blijkbaar bekend is. Nou ja, als Flavius Josephus, dan wel Josephus Flavius, weet dat er in ieder geval de lui die in de ballingschap gegaan zijn naar over de Eufraat, dat die zich nog steeds over de Eufraat bevinden. Dat is niet alleen oostelijk, maar ook noordelijk. Hè? Kijk maar eens op een kaart hoe die Eufraat loopt. Nou ja, als Flavius Josephus dat weet, waarom zou Paulus dat dan niet weten? Hij weet dat dus blijkbaar, dat is mijn conclusie die ik hieruit trek. Nog afgezien van dat hij waarschijnlijk ook op de hoogte is, en dat is wel heel erg sterk, dat hij op de hoogte is ook van het verblijf van dat deel van de overige stammen van Israël, dat überhaupt niet in Assyrische ballingschap is weggevoerd, maar dat ruim voor die tijd de andere kant op gegaan is. Nou ja, voor een deel naar het noorden, maar voor een belangrijk deel naar het westen. En degenen die naar het noorden gingen, zijn ook naar het westen gegaan. Overigens. Maar Paulus is daar kennelijk van op de hoogte, anders kan hij deze dingen niet zeggen. Agrippa blijkbaar ook. Nou weet ik dat je niet echt conclusies mag trekken uit wat er niet staat. Uit wat niet vermeld, het meeste wordt namelijk nooit vermeld, zo is dat nou eenmaal. Maar ik vind het toch een sterk punt dat als Paulus spreekt over de 12 geslachten van Israël blijkbaar, onze 12 geslachten, Agrippa als koning der Joden niet reageert. Waar zijn die andere 10? Wie zijn dat dan? Ik denk dat als Flavius Josephus dat wist, want hij heeft het ons schriftelijk nagelaten, dan mag je aannemen dat een beetje ontwikkeld mens uit diezelfde tijd van deze dingen dus ook op de hoogte was. Wie zijn die lui, waar zijn ze? Waarom zouden ze dat niet weten? We hebben dat begrip verloren stammen van Israël, dat hebben we zelf uitgevonden. Dat staat nergens, dat heet ook niet zo in de Bijbel, dat is geen Bijbelse term. Nee, verloren schapen, dat wel. Jawel, maar er wordt gezegd dat ze daar naartoe moesten. Dus zo verloren waren ze ook niet. Ze waren verloren in de zin dat ze niet meer behoorden tot het officiële Israël aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Het koninklijke en priesterlijke volk op dat moment, want dat was het Joodse volk. Maar verloren in de zin van zoek geraakt of geassimileerd onder de volkeren, ja, dat is absoluut geen Bijbelse gedachte, integendeel. Want dat bewijzen we hier, hè? Integendeel. Paulus zegt, onze 12 geslachten verhopen daartoe te komen. Waarmee hij dus zegt dat onder die andere 10 stammen van Israël, hoe je ze ook zou moeten noemen en welke namen ze in die dagen ook droegen, dat onder die andere 10 geslachten van Israël dus wel degelijk ook een messiaanse, ja, dat is een Hebreeuws woord, oké. Okay. Maar een of andere verwachting was van de komst van een figuur die uiteindelijk verlossing zou brengen, enzovoorts. En dat is niet zo moeilijk, want atheïsten proberen ons dat ook wijs te maken. Ze zeggen, ja, maar de verwachting van de komst van iemand die orde op zaken komt stellen, ja, dat vind je onder alle volkeren over heel de wereld. Precies. Maar in ieder geval onder die Kelten. Ik praat er liever niet over. Ik vind dat u zelf dan maar het een en ander moet nalezen in uw eigen tijd. Maar er is in de loop der tijd dikwijls op gewezen dat in ieder geval de Britten, en ik bedoel Kelten dus, dat die de verwachting hadden van iemand die zou geboren worden, nou ja, zonder de bemiddeling van een man, laat ik het zo zeggen. Hoe zeggen ze iets? En men kent ook zijn naam, die wordt gespeld met H-E-S-U in onze taal. Maar vraag je het aan een Spanjaard, of weet ik veel, die spreekt het toch uit als Jezu. En dan wordt het vanzelf Jezu. En in het Grieks komt er vanzelf een S achter, dan is het Jezus. Met andere woorden, hij is onder zijn naam bekend. Waarom ook niet? Het is gewoon de oorspronkelijke Hebreeuwse term die wij vertalen met Hosea, weet u wel. Joshua, Yeshua, als er een J voor moet, een J voor staat, maar het kan ook zonder de J ervoor. En dat dat woord onder de Kelten bekend is, ja, die hebben nou eenmaal een Hebreeuws-Fonicische afkomst enzovoort. Daar is niks bijzonders aan eigenlijk. Maar het gaat er maar om dat die dingen dus wel degelijk bekend zijn. Men zegt ook dat de ingang van het evangelie in Brittannië juist daarom zo makkelijk was, omdat de prediking volkomen aansloot bij de algemene tradities die onder de Kelten waren. Een verlosser, geboren uit de vrouw, met 10 naam, enzovoorts. Je kan het ook weglaten, het allemaal, en zeggen, het staat hier in de Bijbel, dus is het zo. Los van de details erover, Paulus zegt, dat is wat ze verwachten. Ik ken nog een paar van die verhalen, maar die hebben hier niet rechtstreeks mee van doen. Tot in Zuid-Amerika aan toe, zal ik maar zeggen, verwacht men de komst van een gevleugelde slang. Wiens naam ik niet kan uitspreken, omdat het begint met... er zitten een paar Q's in en zo, weet u wel. Kwetsel. Koatel. Kotel. Hoe spreek je het uit? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe die jongens het uitspreken. Die moet komen, dat is een messiasfiguur. Ik geloof met de Inca's of wat het maar was. En die wordt uitgebeeld als een slang met vleugels. Maar in de Bijbel is een slang met vleugels een seraf. En in de Bijbel kom je hem tegen als uitbeelding van het Davidische koningshuis. In Jesaja. Waarom ook niet? Nee, ik vind verder geen punt. Ik denk niet dat ik dat hoef te bespreken. De campus als ik met pensioen ben. Dan kan ik wat vrijer spreken, zal ik maar zeggen. Maar mij maakt het ook verder niet uit. Maar dat is zo over de hele wereld. En waar die Inca's dan weer vandaan kwamen, waar ze gebleven zijn. Dat is ook nog een goede vraag. Hè? Nou ja, het heeft allemaal met Israël te maken, hoor. Al een erfenis van die gedachte, ooit een keer zal de beloofde komen. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Breng het me terug naar Genesis 1 en dan weet je dat. In ieder geval, Paulus doet de glasharde uitspraak, tot de welke onze 12 geslachten gedurelijk nacht en dag, dat wil zeggen, dat is hun cultuur, daar zijn ze mee bezig, dat is hun leven, dienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Let op het onderscheid tussen onze 12 geslachten en de Joden. Als je zo'n vers goed leest, weet je meteen dat de Joden anderen zijn dan onze 12 geslachten. De Joden zijn 2 van die geslachten, maar de 12 geslachten is niet hetzelfde als de Joden. Dat lees je er toch in ieder geval in. Nou goed, die lijkt me duidelijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog de aardige adressering in Jacobus hoofdstuk 1. De brief van Jacobus die geadresseerd is aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ik heb vroeger altijd gedacht dat die brief dus niet bezorgd kon worden. Hetgeen dan meteen betekent dat de brief zijn grootste betekenis krijgt in de toekomst. En dat laatste geloof ik nog. Uiteraard, geloof ik nog steeds. Dat blijkt ook uit de inhoud. En uit de keuze van onderwerpen, zal ik maar zeggen. In die brief. Maar dat doet er nou verder niet toe. Want Jacobus was een gelovige en hij maakte deel uit van onze tegenwoordige gemeente. Dat kan niet missen. Hij was een eersteling, meer nog dan u en ik. Dus dat kan helemaal niet missen. Maar hij stuurt zijn brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En historisch, los van enige profetische betekenis, historisch heeft hij de brief zo geschreven en geadresseerd. Zo goed als Paulus een brief schrijft, nou wat schrijft hij dan aan de Corinthiërs? Dit is voor ons van betekenis, maar hij is heus bezorgd geworden, althans dat is de bedoeling geweest, hij is bezorgd geworden in Korinthe. En deze brief is geadresseerd aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Misschien hebben ze er 11 kopieën van gemaakt en er één gestuurd naar elke stam. Weet ik veel. Ja, nee, maar ik bedoel dat historisch toch mogelijk is. In elk geval, je stuurt niet een brief naar 12 stammen in de verstrooiing als je niet eens weet wie het zijn. En je mag aannemen dat de man dus heeft geweten wie het zijn en ook waar zij zijn, logischerwijze. En nadat wij overigens begrepen hebben dat het tegenwoordige Israël, het koninklijke priesterlijke volk, officieel is die 10 stammen van Israël, lijkt me dat een terechte adressering. Natuurlijk weten wij dat in de praktijk die 10 stammen of die 12 stammen daarvoor niet aanspreekbaar zijn. In de praktijk alleen de gelovigen daaruit natuurlijk. Maar officieel dat volk dat vrucht zou dragen. En daarmee worden de Joden niet buitenspel gezet. Dus worden aan de 12 stammen in de verstrooiing. Maar als je, daar gaat hij weer, hè, als je die 12 stammen ziet als één eenheid, als één volk, bij wie van de 12 bezorg je dan de brief? Bij Efraïm dus zit niks anders op. In de adressering ligt dus zeker niet de nadruk op Juda. De nadruk ligt op Jozef, dan wel Efraïm. En je mag weer concluderen dat Jacobus het wist. Waarom ook niet? Hij was van koninklijke afkomst. Hij was niet zomaar iemand. Nee, hij was de broer van de Heer Jezus. Dus de erfgenaam van de troon. Dus de broer van de kroonprins, zal ik maar zeggen. Je mag toch aannemen dat die man toch een beetje opleiding genoten heeft, zal ik maar zeggen. Nee, we hebben van een familie gemaakt, een familie van een aan lager wal geraakte timmerman ergens in Nazareth. Maar ja, daar kan ik het allemaal niet over hebben met u, over dat soort dingen. Zo'n dwaze conclusie. Zelfs als het zo zou geweest zijn, dan zouden ze schat hemeltje rijk geworden zijn bij de geboorte van de Heer Jezus, want toen hebben ze toch een schat gekregen. Of dacht u dat het alleen een stukje goud was en een zakje wierook? He? U weet wel, van dat waren die lui die heel Jeruzalem op stel te zetten, weet u nog? Soldaten dat ze meteen ontboden werden bij koning Herodes. Dat waren maar niet een paar geflipte, verstrooide wijzen die dan in Jeruzalem kwamen. Er kwamen zoveel toeristen. En die vragen waar is de koning der Joden? Nou en? Nee, dat moet een heel gezantschap geweest zijn. Vanuit het oosten, van over de Eufraat, uit het oosten, vanuit Partië. En dat is precies over de Eufraat en dus het gebied van de Parten, zeg maar van Britten. Dus ook een deel van het verbondsvolk. Maar ze komen een cadeau brengen aan de koning. Ik heb nooit het idee gekregen dat de Heer onbemiddeld was. Dan heb ik het nog niet eens over zijn oom. Dit was een welgestelde, een goed opgevoede, een onderwezen familie. Heb je zich ook nooit afgevraagd hoe het kan dat een 12-jarige toegang heeft tot de tempel en daarin in gesprek raakt en zelfs in discussie raakt met die geleerde jongens daar? Die schoppen toch zo'n kind buiten de deur. Sorry voor de uitspraak, maar dat moet je eens proberen als 12-jarige bij de universiteit aanbellen, zal ik maar zeggen. Ik heb een vraag. Dat gaat toch zo niet? Of dacht u dat die hoge heren daar dachten, wat leuk zijn jongen, die heeft een vraag. Laten we mis te woord staan met elkaar en zo. Je moet toch proeven dat er iets anders aan de hand is. Dat die goede papieren op zak haakt om binnen te komen, zal ik maar zeggen. Al was het maar vanwege zijn afkomst. En dat wist iedereen. Jezus, gij zoon van David. Dat wist iedereen. En dat was dus wat, zoals in Europa, ze nog meer van die figuren rondlopen. Weet je wel. De ex-koning van die en de ex-koning van zus. Zoiets. En dit was Jacobus, dat was zijn broer, die dan ook zomaar omhoog viel na de dood en hemelvaart, de opstand en hemelvaart van de Heer Jezus. Binnen de kortste keren was hij de man die de leiding op zich had genomen in de gemeente in Jeruzalem. Er werd nog geslikt ook. En dat in het bijzijn van althans een deel van de overige apostelen. En Jacobus kwam pas tot geloof na de opstanding van de Heer Jezus. Dus die discipelen zelden gedacht kunnen hebben, fijn dat je erbij bent, ga daar maar zitten. En luister goed, want dan kun je nog wat van ons leren. Zo ging het dus niet. Hoe komt het dat die man dan meteen de leiding heeft in Jeruzalem? Nou, dat is vanwege zijn status. En zijn afkomst. Hij wist dus waarover hij het had. Dan hebben we nog voor de statistiek de namen van de 12 stammen van Israël in Openbaring 21, vers 2. Dat vindt u misschien niet al te interessant, omdat we daarvan doen hebben met het Nieuwe Jeruzalem. Maar dan moet ik er toch even wat van zeggen. Dat visioen over dat Nieuwe Jeruzalem is, als u mij vraagt, een uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus eerst in de hemel gevestigd is en uit de hemel nederdaalt naar de aarde, niet na de jongste dag pas, maar in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dan is het koninkrijk al gebouwd, om zo te zeggen. Het probleem is, broeders en zussen, dat Openbaring 21 vers 1 eigenlijk zou moeten worden ingedeeld logischerwijze, iedereen kan het voor zichzelf constateren, bij het voorgaande hoofdstuk. Dat hoort daarbij, want daar gaat het over de aarde en de hemel vloden weg, vers 11, 20 vers 11. En 21 vers 1 eindigt die pericoop met, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer, punt. Waarna volgt nog een visioen. Dat wil zeggen, er volgt een visioen. Maar de betekenis van het visioen is niet noodzakelijk pas van toepassing na hetgeen beschreven werd in hoofdstuk 20. Dat is helemaal in de Openbaring werkt het gewoonlijk zo niet. Het is trouwens een veel te simplistische voorstelling van zaken. Je vindt er gewoon een nieuw visioen, namelijk, het begint in Openbaring 21 vers 2. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel. En je zou moeten begrijpen dat in de oudheid een stad een koninkrijk is en een koninkrijk is een stad. Dat is al zo in Genesis. En als die stad Jeruzalem heet, dan is het de stad van de grote koning. Kortom, de stad Jeruzalem staat model voor het hele koninkrijk. Dat is ook zo in Openbaring 12, waar staat dat wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En dat geldt ook in Galaten 4, waar staat dat Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. In de zin van, daar horen wij thuis. En dat is hier ook zo. Dit is dus een visioen over de openbaring van het koninkrijk van Christus in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan blijkt die stad eruit te zien, hè? Want in een visioen moet er toch wat gezien kunnen worden. Dat heb je met visioenen immers. En die wordt beschreven, maar u begrijpt hopelijk ook dat dat allemaal symboliek is. Maar in verband daarmee lezen wij in vers 12. Zij, de stad namelijk, had een grote en hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. Dat is wel aardig, want het komt overeen met de opstelling van de stammen van Israël in de dagen van de woestijnreis rondom de tabernakel. In elk van de 4 windrichtingen 3 stammen. Zodat je met een beetje geluk weet welke stam aan welke kant staan hier. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde namen de 12 apostelen des lams. En dit is een moeilijke zaak voor elke dispensationalist, hoe dan ook. Of men dit visioen ziet als een geprefabriceerde stad die straks vanuit de hemel zomaar zien in de vette aankomen. Die wordt dan op aarde neergezet, op een nieuwe aarde. Of dat het is, zoals ik nu net zei, een beeld van het koninkrijk van Christus dat zich openbaren zal in de dagen van de wederkomst van Christus. Want ja, de apostelen worden toch algemeen beschouwd als de voorlopers van en de eerstelingen van en dus de modellen voor de gemeente. Terwijl de stammen van Israël, ja, die staan voor Israël. Maar ze worden hier gezamenlijk genoemd in verband met de poorten en de fundamenten van de stad. Een poort en fundament is eigenlijk hetzelfde, hoor. In de symboliek wel. Fundament is waarop een stad staat. Moet je bepalen voor of er een stad is of niet. Begin met een fundament. En de poort is voor, ja, wie er de stad ingaat. Of hij bewoond wordt of niet, het wordt hierna ook beschreven. Maar hoe vind je de 12 apostelen en de 12 stammen van Israël bij elkaar hier? Waar het over gaat is namelijk dat die stad gebaseerd is op de gemeente. De gemeente is die gemeente van de eerstelingen van dat koninkrijk. We hebben deel aan het fundament, dus uit de brieven aan te tonen. Nou, uit het Oude Testament ook hoor. Maar ook de poorten, want daar begint het mee. Hè? Het begrip poort staat trouwens voor koningschap, voor heerschappij. En nou ja, wij zijn geroepen tot priesters en koningen in dit koninkrijk enzovoort. Er mag niks moeilijks aan zijn. Maar je zou moeten begrijpen dat het onderscheid tussen de apostelen en de stammen van Israël net zo groot is als het onderwerp tussen de gemeente en Israël. En dat onderscheid is er niet. Want de gemeente wordt geacht een gemeente van eerstgeborenen te zijn uit Israël. En nadat wij vorige keren Romeinen 9 tot en met 11 hebben doorgenomen, moet dat toch duidelijk genoeg zijn. Dat geeft een positie aan de gemeente, die hoofdstukken. Het is toch Israël. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Is ook in deze dagen een overblijfsel na de verkiezing der genade. In Israël, hebben wij gelezen. En dat is waar het over gaat. Nou goed, daarmee hebben we alle nieuwtestamentische schriftplaatsen gehad, zover ik weet, waar sprake is van de 12 stammen. Van de 10 stammen lees ik niet, althans niet letterlijk. En ik heb het nu nog over letterlijke dingen, bij voorkeur. Hierna ga ik meteen overnieuw beginnen in Matteüs hoofdstuk 10. Want daar worden die andere stammen van Israël aangeduid onder andere termen. En dat is niks bijzonders, omdat in het Oude Testament Israël ook wordt aangeduid onder allerlei verschillende termen, zowel mannelijk als vrouwelijk en zowel enkelvoud als meervoud. Wat je maar wil. En dan lees ik in Matteüs 10 over de uitzending, let op dat je geraffineerd al op het goede been gezet wordt. Dat is ook een manier van communicatie. Dat is allemaal niet bekend. Als ik nog eens oud word, ga ik nog eens een boek schrijven over alle manieren waarop de Bijbel ons wat vertelt. Hè? En er is heel wat meer dan alleen letterlijk en eventueel overdrachtelijk. Hier ook, hè. Het begint met de 12 apostelen en zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebben. Dat heeft hij macht gegeven over de onreine geesten, kwalen genezen. De namen nu de 12 apostelen zijn deze. En dan ga je automatisch tellen, ik wel tenminste. En dan tel je ze weer en dan kom je weer tot 12. En dan lees je vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. En de vraag is nu, hoeveel keer staat er nu 12? Het antwoord is vaak genoeg. En deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Uitgezonden staat er, hè. Nou ja, normaal gesproken, als ze Joden zijn, ze worden uitgezonden, gaan ze naar niet-Joden. Dat dachten ze kennelijk zelf ook, en dan gaan ze dus naar heidenen. Maar de Heer zei meteen, toen hij hen uitzond, heeft hij een bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in een stad der Samaritanen. Dan moet je even stoppen, want we worden nog steeds met geweld op dat ene been gezet, hè? Is 12. En dan Samaria. Maar Samaria was het gebied van Efraïm. En het was de hoofdstad van Efraïm en van de hele 10 stammen. Maar daar moeten ze niet naartoe. Nou, dan weet je het toch al. En daarom kan de Heer het zich permitteren om andere termen te gebruiken. En dan zegt hij, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zij zijn Joden, ze worden uitgezonden. En de Heer zegt, ga niet naar Samaria, maar ga, en ook niet naar heiden in het algemeen, maar ga naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wat denkt u wie dat zijn? We waren bij 2 stammen, er wordt 12 genoemd. Nee, ja, 12 apostelen, oké. Okay. Maar er wordt 12 genoemd en nog een keer 12. Er wordt ook nog ene genoemd, die heet Judas, die hem verraden heeft. Dat is vers 4, waarvan wij weten dat hij een beeld is van Juda, namelijk van het Joodse volk. Dan heb je dus de goede la al opengetrokken, dat begrijpt u toch? Je moet eerst de goede la opentrekken. Bij 12 en Samaria, Judas. En als er dan staat, de verloren schapen van het huis Israëls, weet je toch gewoon dat daarmee de 10 stammen van Israël worden aangeduid? Niet van het huis Juda, maar letterlijk van het huis Israëls in de smallere betekenis van de term. Zoals die term talloze malen gebruikt wordt in het Oude Testament. Met andere woorden, ze worden vanuit de 2 gezonden naar de 10 stammen van Israël. Dit is allemaal symboliek, hè? Want u weet, de Heer zond ze wel uit. Maar ach, Wij horen niets van, eigenlijk niet tenminste, we horen niets van enig resultaat. Dus ze komen terug en zeggen, de boze geesten waren ons onderworpen, nou dat weet je dan. En verder? Nee, het hele punt is dat dit model staat voor wat later zal gebeuren na zijn opstanding. Deze uitzending. Dus algemeen hoor, deze gedachtegang. Ze gaan een poosje op stage of zoiets, hoe noemen ze iets? Het is een vooruitgrijpen op wat later zal gebeuren. Alleen de kwestie van wie zijn die verloren schapen van het huis Israëls. Ja, als je die lui niet kent en als je denkt dat ze er niet of nauwelijks meer zijn. Of als je denkt dat ze geïntegreerd zijn in Juda. Ja, dan denk je, nou ja, dat zijn dan verstrooide Joden ergens in de wereld. Zoals Paulus hem bezocht, waar hij maar kwam, enzovoorts. Maar als je aan de andere kant weet dat ze helemaal niet zoek zijn, en dat ze zeker niet een klein groepje waren, maar integendeel grote volkeren, precies zoals in Genesis zo dikwijls aangekondigd, dan hebben ze hier een flinke zendingsopdracht. En waar moesten ze naartoe? Nou, ze hoeven niet zo heel ver, over de Eufraat in ieder geval. Mag niet al te moeilijk geweest zijn. In die, nee, de steden, de Samaritanen, de Samaritanen zijn niet de tien stammen. De tien stammen zijn weggevoerd in ballingschap. Het land was helemaal leeg, er was niks anders over dan alleen Juda. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, voor al diegenen die daaraan rommelen. Het staat zwart op wit in de Bijbel. Het was zelfs zo leeg het land dat vanuit Assur mensen gestuurd werden om het land alsnog te bewonen. En zij heten Samaritanen. En toen ze wat problemen kregen met het land als zodanig en met het wild gedierte des lands, vond iemand uit dat ze onderwezen moesten worden in de wijze van de God des lands. En toen hebben ze de boeken van Mozes gekregen van de een of andere priester die teruggestuurd is, of enige priesters, om hen te onderwijzen. Maar ze zijn dus niet Joods, ze zijn afkomstig uit Assen, ze zijn niet Israëlitisch ook van huis uit. Ze hebben alleen vanuit de tien stammen de boeken van Mozes gekregen en zijn in die wetten onderwezen geworden. Daarom hebben ze iets gemeenschappelijks met de Joden, maar zijn ze voor de Joden dus ook erg bedreigend. Juist omdat ze wat gemeenschappelijks hebben. Maar deze gaat niet naar de Samaritanen. Die staan toch het dichtst bij de Joden qua religie, zou je zeggen, met hun vijf boeken van Mozes. Maar deze gaat daar niet naartoe, maar ze zouden in werkelijkheid gaan naar degene die vanuit Samaria, zal ik maar zeggen, verstrooid zijn geworden onder de volkeren en die sindsdien vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Ik trek met opzet nu ook een la op, hè? Die van Efeze en Colossense, hè? Vervreemd van het burgerschap Israëls, ja. Dat moeten ze zijn. Bovendien, de uitdrukking verloren schapen, die komen wij een paar keer vaker tegen, want het is min of meer een vaste uitdrukking die de Heer gebruikt voor deze andere stammen van Israël. Ik zal er u nog één noemen. Dat is nog in Matteüs, namelijk hoofdstuk 15. Matteüs 15, waar wij terecht zijn bij de zogeheten Canaanese vrouw. Wat het maar betekenen mogen, want daar gaat het me niet om. De delen van Tyrus en Sidon, daar vertrok hij naartoe, naar de delen van Tyrus en Sidon. En ik vestig uw aandacht op, dat is het gebied van Tyrus en Sidon, namelijk van de Feniciërs. En dus heb je meteen de associatie met de tien stammen van Israël. Want de Feniciërs waren deze lui, Tyrus, Sidon en hoe die andere steden maar heten, waaronder Byblos. Leuk hè. Maar het is tegelijkertijd de verwijzing dus toch naar de tien stammen van Israël die daar aan gelieerd waren. Tyrus en Sidon. En daar is een vrouw die zegt, Heere, gij zoon van David, zelfs in het buitenland weten ze wie hij is. Dat heb je zo met de bekende, een B.J., een bekende Jood. Ja, en ja. Gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord en zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde, zeide, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, lijkt me duidelijk. Dat is een hele sterke term, waarbij hij bovendien niet eens het jodendom of het joodse volk insluit. Maar hij heeft het alleen maar over die 10 stammen. De verloren schapen van het huis Israëls. Die vrouw is daar weliswaar een uitbeelding van, dat wil zeggen, die roept de herinnering aan die 10 stammen op, bij mij in ieder geval. Tyrus, Sidon, ze heeft nog een paar van die titels, Canaanese vrouw, maar ik ga er maar verder niet op in. Maar ze heeft er nog een paar van die titels. Maar het roept associaties op met het verleden van Israël, waarbij David gelieerd was aan Tyrus en Sidon. En dit is de zoon van David en dat soort dingen meer. En een vrouw. En dan denk je dus aan de 10 stammen van Israël als vrouw enzovoorts. Daar is een uitbeelding van, maar alleen maar de uitbeelding. En de Heer zegt, ik ben niet verzonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En het lijkt me duidelijk dat de Heer dus zijn bediening kende en het oud-testamentische profetisch woord kende. En wist dat de zaligheid terecht zou komen inderdaad bij Efraïm, bij Jozef, bij Benjamin, via Benjamin trouwens. Want het staat allemaal in het Oude Testament en dat hebben we allemaal gelezen. Nou, niet alles, maar we hebben het gelezen. En tamelijk uitgebreid toch, lijkt mij, langzamerhand. En de Heer wist dat ook. Ik heb u gesteld tot zaligheid tot in Brittannië aan toe. En hier vermeldt de Heer dat gewoon. Niettemin, haar bekering, of hoe je dat maar noemen moet, is wel degelijk de uitbeelding van hoe de zaligheid naar de 10 stammen zou gaan. Dus, hè. De Heer zegt, ik ben gezonden slechts tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zijn zegeningen komen wel degelijk bij deze vrouw terecht. Zij behoort er niet toe, maar zij is er de uitdrukking van. En daar gaat het om. Ik weet dat het voor sommigen veel te moeilijk is, dit soort zaken. Want als het niet meer letterlijk is, dan raakt men spoorbijster. Maar je zou dit toch langzamerhand moeten leren begrijpen. Daar laat ik het eerst bij, want het is alweer tijd voor een pauze. Hierna komen wij terecht in Johannes hoofdstuk 10, waar wij vinden de gelijkenis van de goede herder, zo heet hij. Hij zou nog een paar namen kunnen hebben, de gelijkenis van de deur, had hij ook nog kunnen heten. Het zijn eigenlijk meerdere gelijkenissen in elkaar geschoven tot één binnen het beeld van een herder en kudde. Maar daar gaat het me allemaal niet om. Waar het me om gaat is om vers 16, het bekende vers. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. En moet je weglaten, dat is alleen maar verzwakking van de constructie van de zin. Het zal worden één kudde, één herder. Dat plaatje van die twee verschillende kudden die bij elkaar gebracht worden en ze worden één kudde en één herder. Ja, dat plaatje dat is ontleend aan het Oude Testament. Dat is zo duidelijk dat het er ook zelfs bij staat in mijn Bijbel. Een tekstverwijzing naar Ezechiël 37. En ik neem aan dat we daar al ooit geweest zijn in onderweg. In Ezechiël 37, want dat is die profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Waarvan gezegd wordt, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat wil zeggen, de beenderen zouden levend worden en zou worden gans groot heer enzovoorts. Maar dan volgt er meteen nog een profetie achteraan. Dat is in vers 15, vanaf vers 15. Bij de geschiedenis Heere woord tot mij zeggende, gij nu mensenkind, neem u een hout, een boom. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Dat wil zeggen, onder de naam van Juda gaan zij. Maar ze zijn niet alleen uit Juda. Alles wat er maar meegegaan is onder die naam. Al was het ook een vrouw uit Azer. Maar neem nog een hout of een boom. En schrijf daarop voor Jozef. Het hout van Efraïm en Jozef of Efraïm maakt geen verschil, hè. Dat is de eerstgeborene. En van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Dat wil zeggen, daar bevindt zich ook van alles onder, zelfs Joden. Dat wil zeggen, afstammelingen van Juda. maar niettemin zijn twee volken. Twee stammen, twee bomen kan ook. Een tam en een wilde olijfboom of zoiets. Of tam en een wilde vijgenboom, zoiets, hè. Twee bomen. Doe gij ze dan nader het een tot het andere, tot één hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. En als men dan vraagt, wat zijn deze dingen? Maar dat is alleen voor degenen die het vragen. Sommigen willen het niet weten. Tot vandaag zo, dat weet u ook, hè. Maar als dan gevraagd wordt, wat betekent dat? Spreek dan al zo, vers 19. Al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één hout, dan wel één boom, want het is heus het woord voor boom, hè. En ze zullen één worden in mijn hand. De bomen nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun liederogen. En spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen in hun land. Ik zal ze maken tot één volk op de bergen Israëls. Zij zullen alle tezamen één koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn, en ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met de verfoeiselen met al hun overtredingen waarmee zij gezondigd hebben. Vers 4. En mijn knecht David, maar dat is uiteraard de zoon van David, net zo goed als het ook niet letterlijk Efraïm of Juda was, maar de zonen daarvan. Ja. Mijn knecht David zal koning over hen zijn, en ze zullen alle tezamen één herder hebben. Twee kudden zullen één worden, en ze zullen één herder hebben, en dat zal zijn onder het nieuwe verbond des vredes, dat is vers 26. Nou, dat lijkt me duidelijk. En de Heer haalt dat aan op de gebruikelijke wijze. Dat wil zeggen, hij zegt van alles, maar onder het aanhalen van de uitspraken in de oud-testamentische profeten. Dat is altijd het geval. Dus je weet wie het is, en als de Heer dus spreekt over nog andere schapen die van deze stal niet zijn, heeft hij dus uitdrukkelijk over wat wij populair noemen de 10 stammen van Israël. Hetzelfde beeld vind je trouwens minder nadrukkelijk, maar je vindt het net zo goed in Ezechiël 34, gaat ook over twee kudden die één worden, enzovoorts. Nou zult u zeggen, Ezechiël 37 zal vervuld worden in de dagen van de komst van Christus. Het antwoord is, ja, dat is ook zo, maar u weet dat wat in onze dagen gebeurt grijpt vooruit op wat wij noemen de wederkomst van Christus. De problematiek komt voort uit onze terminologie. Het Oude Testament spreekt over de komst van de Christus, dat wil zeggen de komst van de Messias. Er wordt niet echt onderscheid gemaakt tussen wat wij noemen eerste en tweede komst. Het is gewoon de komst van de Messias. Dat die komst enige traagheid in zich bergt, gelijk sommigen dat traagheid achten, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geleerd wordt dat de zaken van onze bedeling vervulling zijn van oud-testamentische profetie. En als we die profetieën nakijken, zeggen wij, ja, maar die gaan over de wederkomst van Christus. En op die kwestie is dan ook onder andere het ultradispensationalisme gebaseerd. Zo van, Petrus zei, die uitstorting van de geest uit Joël, dat is nu. En wij stellen achteraan vast dat dat niet het geval is. Want zeggen wij, ja, die profetie gaat over de komst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus Petrus dacht dat het eind van de 70ste week van Daniël was. Die dacht dat het om de bekering van Juda ging en dat soort dingen meer. Maar dat is een conclusie die wij trekken, of een gedachtegang die wij erin leggen. Petrus zei, het nieuwe verbond is aangebroken, de Messias is gekomen, en dus gaat hij zijn geest uitstorten op alle vlees. En Petrus zegt, en hij heeft begonnen daarmee door zijn geest uit te storten op Jezus de Nazarener, de man Gods, uit Handelingen 2, staat het allemaal. En iedereen die in hem gelooft, krijgt diezelfde geest, want u komt die belofte toe en allen die daar verre zijn. Ongeacht wat hij daar nou precies mee bedoelde. Het punt is, de komst van de Messias is begonnen. Maar we zitten nog in de beginfase daarvan. Duurt dat niet wat lang? Ja, dat was het ook. Maar toen vroeg ik het nog aan Petrus, is het niet nog wat lang? Toen zei Petrus, nou ja, je kunt ook zo zien dat de Heer langmoedig over ons is, niet willende het enige verloren gaan, met alle tot bekering komen. En daarna zei hij, nou ja, en bovendien bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus, en dat is waarin wij leven. Wij zijn gewoon eerstelingen. Juda officieel als volk is nog niet tot bekering gekomen, maar er zijn al bekeerlingen. Uit Juda, en meer in bijzonder uit Israël. En hoewel Juda nog niet tot bekering is gekomen, Efraïm kwam tot bekering. Het andere huis van Israël. Het is nou nog wachten op Juda. Moeilijker is het niet. Nou ja, dus je kunt ook van andere kanten bezien en daarna vaststellen. Nou ja, en die eerstelingen, dat is toch al oogst, eerstelingen, dat is toch al oogst. Goed, de eerstelingen halen we binnen en die zijn bestemd voor de Heer. Dat is de opname van de gemeente dan. En daarna komt de oogst, enzovoort. En dat is het verhaal, dus dat hele verschil tussen eerste en tweede komst van Christus, dat is dus kunstmatig. Die termen van ons, die maken het ingewikkeld. En vandaar dan ook dat in brede christelijke kring men dat onderscheid niet eens kent. Men verwacht niet eens een wederkomst van Christus. En voor zover zo'n term bestaat, wordt die toegepast op de jongste dag. En als wij zeggen dat wij geloven in de wederkomst van Christus, dan zeggen zij dat wij geloven dat binnenkort de wereld vergaat. En dat geloven we nou juist niet. Ze associëren de wederkomst van Christus met de jongste dag. En oordeel over de volkeren en antichristelijk rijk associëren ze ook met de jongste dag. Enzovoorts. Er komt al die verwarring vandaan. Want, zeggen zij, er zijn geen twee komsten van Christus. Er is maar één komst van Christus en daarna heb je de jongste dag. En als je alleen het Oude Testament had, zou je dat waarschijnlijk ook denken. Ik zei waarschijnlijk, want dat weet ik niet. We hebben niet maar het Oude Testament. Dus ik kan verder daar niet over spreken. Maar het moet duidelijk zijn dat de Heer uitdrukkelijk spreekt over andere schapen. Het sterke trouwens van de uitdrukking, en eigenlijk heb ik er allemaal geen tijd voor nu, maar het sterke van de uitdrukking is dat hij eerst gezegd had, mijn schapen horen mijn stem, en ik ken de mijne, en dat soort uitspraken meer. Met andere woorden, de schapen zijn degene die hem volgen. En hij zei, ik heb nog andere schapen. Niet, ik zal nog andere schapen hebben. Zodat je je afvraagt of de Heer dan in die periode die in de Bijbel niet vermeld wordt, of hij in die periode dan misschien niet toch die kudde bezocht heeft, en dat er daar zijn die hem kennen bij name en hem volgen. En ik zeg dat met een vraagteken, maar ik ben daarvan overtuigd, ja. Er zit geen andere conclusie in. Dat is wat er eigenlijk gewoon staat. Zo. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Het is gewoon een Bijbels beeld, een toepassing van oud-testamentische profetieën die ons helemaal niet vreemd voorkomt, mag ik hopen. Het leuke trouwens vind ik dat de Joden beraadslagen onder leiding van de heer Caiaphas, de hoge priester, hoe ze hem doden zouden. En dan zegt hij, Caiaphas, vers 50, hij zegt eerst, gij verstaat niets. Jullie zijn dom, zegt hij tegen het Sanhedrin. Maar goed, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En let dan op het commentaar dat Johannes geeft, want die beschrijft het, hè. En dit zei hij niet uit zichzelf. Je vraagt je trouwens af, hoe weten we eigenlijk dat dat besproken werd in het Sanhedrin? In de besloten bijeenkomst van het Sanhedrin. Omdat we daar een paar spionnen hebben zitten natuurlijk. In ieder geval Nicodemus. En waarschijnlijk Jozef van Arimathea. Dat weten we niet helemaal zeker, maar die kans is zeer groot dat dat zo is. En die hebben dat later verteld, ja. En dit zei hij niet uit zichzelf, zegt Johannes, dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hogepriester deszelfde jaars, weliswaar een ongelovige, maar zijn de hogepriester deszelfde jaars, profeteerde hij, komt wel vaker voor dat ongelovigen profeteren, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het hele volk. En niet alleen voor dat volk, dat Caiaphas in gedachten had, dat was het Joodse. Maar opdat hij ook de kinderen gods, er zal wel zonen staan trouwens, dat hij ook de zonen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Wie? Het is niet dat volk. Dan is het niet het Joodse. Want ik vestig er aandacht op dat het Sanhedrin macht had, niet alleen over Judea, maar over alle Joden binnen het Romeinse Rijk, tot in Rome aan toe, zoals uit Handelingen blijkt. En tot in Damascus aan toe, zoals in Handelingen blijkt. Dus dat volk is het Joodse volk, waar ook ter wereld. Nou ja, wie zijn dan die anderen die verstrooid zijn? Dat lijkt me duidelijk. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Dan komt hij dus weer aan de orde. In hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11. Maar het mooiste komt hierna pas. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. Nou, die lijkt me duidelijk. Dat is alleen niet letterlijk bedoel ik dan, hoewel dit waarschijnlijk letterlijk gebeurd is, maar tot vandaag hebben we geen flauw idee welke plaats dat is. Niet te vinden welke plaats dat zou geweest moeten zijn. Natuurlijk zijn er suggesties gedaan, maar er is niks met zekerheid over te zeggen. Wat we er wel met zekerheid over kunnen zeggen, ik tenminste, is dat dit symbolische handeling is. En dat dit bevestigt wat hiervoor staat, want hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. Dat wil zeggen, hij verborg zich voor de Joden, maar hij ging wonen in Efraïm. Dat lijkt me duidelijk, dat is de situatie van onze bedeling, waarbij de zaligheid zou gegeven worden aan een ander volk dan de Joden. En dan weet je dus meteen welk ander volk dat is, dat heet Efraïm. En de termen kwamen uit Matthäus 21, hè. Koninkrijk, of hoe het maar heet, zal gegeven worden aan een ander volk. Nou, dat heet dus Efraïm en hier staat het, maar dit is natuurlijk symboliek. Daarna hebben wij nog dat genoemd wordt in Handelingen 2, vers 36... in het einde van de toespraak van Petrus, dat hij zegt in vers 36 van Handelingen 2... zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Als deze uitspraak gestaan zou hebben binnen een context van, laten we zeggen, de boeken van Samuel, Koningen, dan wel Kronieken, dan zou het ganse huis Israëls bestaan hebben uit 10 stammen. Maar daar staat het niet. Hoeveel stammen zijn het dan? Nou ja, er staat deze Jezus die gij gekruist hebt, dan zeg ik, het zijn de Joden. Maar dan heb je toch moeite met het ganse huis Israëls. Omdat de term in het Oude Testament of slaat op de 10 stammen of op alle 12. Maar nooit op de Joden slechts. Moet ook duidelijk zijn, hè. Heeft Petrus dan hier alle stammen in gedachten? Spreekt hij als het ware, want het kan als het ware, spreekt hij als het ware alle 12 stammen van Israël toe? Waarom ook niet? Jacobus schrijft een brief aan alle 12 stammen in de verstrooiing. Zo weten dan zekerlijk, is de bedoeling, is de wens, het ganse huis Israëls. Ik denk dat de man denkt aan 12 stammen. Nou ja, lees maar even verder in vers 39. Want u komt de belofte toe, weet u nog, de hoop der belofte die aan de vaderen geschied is, en waar onze 12 geslachten, waartoe onze 12 geslachten verhoopt komen, lazen wij in Handelingen daarstraks, Handelingen 26, vers 7. En hier, want u komt de belofte toe en uw zonen, uw kinderen en allen die daar verre zijn. Maar dat is de uitdrukking uit Jesaja. Met name dus weer uit 42 en 49, waar expliciet gesproken wordt over Brittannië. U en alle die verre zijn. U, Joden en alle die verre zijn, maar als je dat gespecificeerd wil hebben, wie zijn dat? Wie komen er voor in aanmerking? Nou, in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. Volgens de oud-testamentische uitspraken. En vergis u niet, de voorgaande halve bladzijde of driekwart bladzijde in mijn Bijbel is Petrus aan het woord, maar hij doet niet anders dan het citeren van oud-testamentische profetieën. Reekse. En ik zou niet weten waarom het hier dat ook niet doet. En dus spreekt hij rechtstreeks geheel Israël toe. De belofte van de Messias is toch gedaan aan heel Israël. Aan alle stammen van Israël. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Het is niet maar bestemd alleen maar voor Efraïm of alleen maar voor Juda. Dat laatste trouwens al helemaal niet. Het moet duidelijk zijn waar de man aan denkt. En daar gaat het me nu maar om, hè. Volledigheidshalve het huis Israëls vinden we het ook genoemd in Handelingen 7 vers 42. Maar daar gaat het over Israël in de woestijn. Maar ja, je bent maar 5 hoofdstukken verder. En daar is het huis Israëls inderdaad 12 stammen dus. Het huis Israëls, de Heer heeft hen verdragen gedurende 40 jaar, staat er. Ze hebben daar geofferd 40 jaren in de woestijn. Gij huis Israëls. Daar zijn er 12 stammen, niet maar 2. Dat lijkt me ook duidelijk. En de andere keer dat in het Nieuwe Testament sprake is van het huis Israëls, is ja, in Jeremia 31. Maar dat is niet het Nieuwe Testament, hè? Het is in Hebreeën 8. Maar dat is ontleend aan Jeremia 31. En ik meen dat we dat hoofdstuk tamelijk uitgebreid verhoudingsgewijs hebben doorgenomen. Omdat het hele hoofdstuk gaat weliswaar over een nieuw verband, maar dan toch in de eerste plaats bestemd voor Efraïm, voor Israël, namelijk Efraïm. Waar staat Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene en dat soort dingen. Maar goed, specifiek wordt aangehaald in Hebreeën 8 vers 8... Jeremia 31, vers 31 en wat er verder volgt. Namelijk, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik over het huis Israëls en over het huis van Juda. Daar heb je dus onder de term huis Israëls slechts 10 stammen. Maar de andere 2 worden meteen in één avond genoemd. Maar wel in die volgorde. Dat ik over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten. En hoe dat verder maar heten mag. En dan in vers 10... Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. En hier kun je dus gevoeglijk onder huis Israëls ineens verstaan alle 12 stammen, want het is Israël en Juda. Zo werkt het nou eenmaal met deze Bijbelse termen. Maar het moet duidelijk zijn dat het Nieuwe Testament wel degelijk expliciet, letterlijk over deze dingen spreekt. En als het heet, ik heb nog andere schapen, beschouw ik dat als letterlijke taal. Dat een stijlfiguur is die gebruikt wordt, een metafoor. Ja, dat is inderdaad zo, maar het is normaal letterlijk taalgebruik. Het is niet plaatjes of symbolen of zoiets of iets dergelijks. Waarna wij tot slot dan toch even moeten verwijzen naar nieuwtestamentische symboliek. En ja, dat staat er dus vol mee. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen zwijg ik dan maar over, maar Handelingen is eigenlijk de mooiste. Hè? Want al die geschiedenissen in Handelingen, en ik meen wat ik zeg, wijzen allemaal naar dezezelfde waarde, naar ons huidige onderwerp. De geschiedenissen beelden wat uit. Dat is in het Oude Testament zo, dat is in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zo, maar dat is in Handelingen net zo goed het geval. Maar interessant is hoor, hoe Paulus terechtkomt via een schipbreuk, komt hij terecht op Malta, weet u nog. Ik heb al een poos een brief in mijn Bijbel liggen, waar ik op heb geschreven. Ik kan ook die brief natuurlijk niet vinden, wat Malta betekent. Nee, ik ben hem nou kwijt. Oh, hij ligt hier. Dat gebruik ik als bladwijzer. Malta, ik heb opgeschreven, place of banishment. In plaats van banningschap, van verbanning. Hoe kan die vertaling komen, weet ik niet, maar die heb ik ergens uit een boek overgeschreven. Ik weet het niet welk boek. Het doet er niet toe. Maar je weet, ik kwam op dat eiland en er werd hij warm ontvangen. Hij wist niet eens welk eiland het was, want ze waren er terechtgekomen met een schip zonder zeilen, zonder roer of zoiets. En er was de overste van het eiland en die was een bloedvloeiende man. Die was dus onvruchtbaar. En via Paulus werd hij genezen en werd hij vruchtbaar gemaakt. En de eilandbewoners hebben hem een warm welkom bereid en ze waren daar veilig en hebben hem verzorgd en weet ik veel. Dat, je moet ook begrijpen dat Malta staat voor Brittannië. En dat het hoofd van het eiland, zijn naam wordt ook genoemd, maar die ontschiet me. Dat weet ik niet en ik weet toch niet uit mijn hoofd de betekenis. Maar dat is toch gewoon een beeld van Caradoc. Mag toch niet al te moeilijk zijn. En er wordt inderdaad een slang, een monster, een slang afgeworpen. Een adder wordt geworpen in het vuur. Het is een bekende verhaal wat je overal vindt, zal ik maar zeggen. Dat de duivel een monster, een reus of wat het maar was, via een wonder verslagen wordt. En dat de inwoners bevrijd daarvan worden tot in Tarascon en toe. En, nou ja, en ook in Brittannië trouwens. En dat verhaal kom je overal tegen. Dat is natuurlijk niet voor niks. Maar het staat ook in Handelingen. Een geïsoleerd verhaal. Het is trouwens een geïsoleerd land. Een eiland. Place of banishment. Geweldig vind ik dat. Dat is de bloedvloeiende man. We hebben in de Bijbel trouwens ook de bloedvloeiende vrouw. Ik denk dat ik die alles wel eens een keer zal aangehaald hebben. Vanwege die twee dames. Weet u wel. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat wij in het Nieuwe Testament op allerlei wijze verwijzingen vinden naar deze kwestie dat de zaligheid van het ene volk weggenomen zou worden en zou gegeven worden aan een ander volk. Ik ben van mening, ik zeg dat nu helemaal aan slot als nawoord, appendix, epiloog of hoe het maar heten mag. Ik ben van mening dat al die wonderen die de Heer deed op een of andere wijze hierover gaan. Het zijn tekenen van wat hij na zijn opstanding zou doen in afwachting van de bekering van Juda en dus het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Of dat nou is de spijziging van de 5000, of de kwestie van de genezing van de schoonmoeder van Petrus, dat was die andere tak van de familie, van de koude kant. Nee, er zit een heel verhaal aan vast, want wie was dan de schoonvader van Petrus? En die termen staan niet in de Bijbel, maar we kennen hem wel. En dat was een van die lui die naar Brittannië ging om daar als eerste het evangelie te prediken. Nee, dat weten jullie niet, maar dat hoeft ook niet. En dat ga ik ook niet uitleggen. Maar dat zit erachter. Wat is dat voor een vreemde vrouw die we alleen kennen als ziek en ze wordt genezen. En daarna blijft ze op de achtergrond. Je zou die dingen toch moeten begrijpen. Te meer dat Petrus ook nog Simon heette. Dan hebben we nog verhaal van een Melaatse die genezen wordt. Die begrijp je toch? Dat is een beeld van de 10 stammen. De Melaatse werd genezen. Een verlamde werd genezen. Over het dak heen werd hij gebracht. En van bovenaf door het venster neergelaten. Want hij kon niet langs de Joden komen. Er waren de Farizeeën in de deuropening. Toen hebben ze hem over het dak. Langs een omweg. Hè. En daar was hij dan ineens. Ja, maar lees de geschiedenis maar. Hè. Dat is waar het over gaat. Of een verdorde hand die genezen wordt. Niet die ene, die andere hand. Die begrijpen u toch ook? De storm gestild, de volkeren woeden, maar niettemin wordt het ineens rustig. Ergens onder de volkeren. De bezetenen van Gadara, die woonden in de tien steden, de Decapolis. Men zou toch begrijpen dat het slaat op de 10 stammen. Waar legio boze geesten werden uitgedreven. De man werd ineens rustig en beschaafd. En toen wilde hij de Heer volgen zoals gebruikelijk was. Toen zei hij, nee, doe dat maar niet, blijf jij maar gewoon hier. Onder de steden. Ik vind hem zo mooi. Hè? Dan heb ik het nog niet eens over die zwijnen gehad. Want die illustreren het verhaal nog een keer. Maar goed. Dan hebben we nog die blinden, dan wel 2 blinden van Jericho. Wie was er blind? Je krijgt trouwens meteen ook de blind geborene in Johannes 9, de gratis bij cadeau. Wie was er blind? Daar ging het nou net om, hè? De fariseeën waren Joods en die worden geacht te kunnen zien. Maar ze konden niet zien, ze begrepen er niks van. Ze wisten niet hoe het was. En die blind geboren, die genezen was, die lastiggevallen werd met vragen, die zei uiteindelijk: ik ben genezen en jullie die ervoor doorgelid hebben, weten niet hoe dat gegaan is en doen wie? Wie is er hier eigenlijk blind? Die zin staat er niet bij, maar die heb ik apocrief ingevoegd. Hè? Wie is hier eigenlijk blind? Het moet toch duidelijk zijn. De Joden zouden verblind worden, maar ergens anders ging het licht op. Nou heb ik een andere genoemd, hè? Want dan ben ik in Jesaja 8 en 9. Nou, enzovoorts. De knecht van de centurion, dan wel de zoon van de koninklijke hoveling, wat hetzelfde is als u bijvraagt, die op afstand wordt genezen. We krijgen de knaap niet te zien. Gebeurt op de achtergrond, maar het gebeurt wel. Door het woord, door een machtswoord. En let op een koninklijk iemand. En als je dan letterlijke naam moet noemen, Keredok. Hoeft niet zo letterlijk, want kan natuurlijk ook gewoon slaan op Efrim. Dan wel Jozef, die koning zou zijn over zijn broederen. Ja, dit is dus allemaal beeldspraak. En dat je daarin verdwaalt, als je er niet aan gewend bent, ja, daar heb ik al een begrip voor. Maar goed. Wat hebben we nog meer? Oh ja, dan hebben we nog iemand die doofstom was, hè? De stomme zou spreken. Degene die het woord kwijt was, weet u nog dat Hosea besproken hebben? Uw volk zal, wat stond er ook in? Zal stom gemaakt worden, heb ik u verteld. Dat is wat er staat in Hosea feitelijk. Hè? Een volk gaat verloren of wat er maar staat, omdat het zonder kennis is. Maar er staat, uw volk zal stom gemaakt worden. Het heeft namelijk niks meer te zeggen, het heeft geen boodschap meer. Het was een priesterlijk volk en de lippen van de priesters zouden het woord Gods bewaren. Maar het zou stom worden, omdat het ook doof was, want het gaat samen op. En als je dus het Nieuwe Testament de genezing vindt van een doofstomme, dan weet je dat het gaat over de 10 stammen van Israël die een priesterlijke functie kwijt waren, maar weer terugkrijgen. Lo Ami wordt Ami en Lo Rugama wordt Rugama. Want dat ging volgens Hosea allemaal over die 10 stammen. Dat heb ik u laten zien. Dan een van de mooiste vind ik persoonlijk trouwens, de wonderbare visvangst, in het bijzonder die uit Johannes 21... Johannes 21. Na de opstanding van de Heer verzamelt hij zijn discipelen, bestelt hij zijn discipelen in Galilea. En daar neemt hij min of meer afscheid van een menigte van 500. Volgens 1 Korinthe 15 waren dat 500 mensen. Paulus wist wie ze waren en kon zeggen, de meeste van hen zijn nog in leven. Toen hij de brief schreef, 1 Korinthe 15. Ja, ze moeten er dus ook op uitgegaan zijn om te getuigen. Logischerwijze, de Heer bestelde ze daar, zoals Paulus ooit en in westelijke haven van Klein-Azië de oudsten van Efeze bij zich verzamelde en van een afscheid nam en ze opdrachten gaf. En zei, en nu, je zult mijn aangezicht niet meer zien, maar denk erom, je bent aangesteld als herder over de kudde. Handelingen 20. Maar het is een herhaling van wat de Heer deed in Galilea, zijn discipelen bij zich. Bij die gelegenheid heb je dat verhaal over Simon, hebt gij mij lief? Simon? 3 keer, Simon. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren, of wat het maar wezen mag, tot 3 keer toe. Aanstelling van Simeon, en u weet wat ik ooit over Simeon gezegd heb. Niet in deze reeks geloof ik, maar wel op een contactdag enige maanden geleden, aanstelling van ene Simeon, Simon als herder der kudde, maar bij diezelfde gelegenheid in Galilea, aan het meer van Galilea, u weet wel, het land van Zebulon en Naftali, waar het licht zou opgaan, ik zal het bijna vergeten te zeggen, symboliek, daarom was het daar, hè? In Galilea. En daar gingen ze vissen. Dat is, mag der gewoonte, denk ik ook. Maar daar waren ze aan het vissen, weet u nog. En de vingers en niks. En toen zei de Heer, maar je moet het ook niet 's nachts doen. Je moet het overdag doen. En je moet het net bovendien aan de andere kant uitwerpen. Dan weet je toch dat gaat over. De zaligheid wordt van de een weggenomen en gegeven aan de ander. Aan de ene kant draagt het geen vrucht. Waar niet? In Juda niet. Daar ging het licht uit, het was nacht. Maar aan de andere kant droeg het wel vrucht, daar ging het licht op. Waar? In Galilea der Heiden, in het land van Zebulon en Naphtali, met dank aan Jesaja. Nee, nog andere plaatsen ook in Jesaja, maar goed, dat ga ik nou allemaal niet noemen. Maar dat is toch, dat is de afsluiting min of meer van het Johannes-evangelie. Al die tekenen spreken daarover. Een andere hele mooie is trouwens die uit Lucas 17, vers 11 tot 19, dat is de geschiedenis van er waren eens 10 melaatsen. Dan lach je meteen al natuurlijk. Kent u het verhaal van de 10 melaatsen? Okay. Er waren eens 10 melaatsen. Die werden alle 10 genezen. En het resultaat was dat er 1 de Heer volgde. Ik weet het, ik zeg het op een speciale wijze. Maar niet afwijkend van wat er staat. Want dit gebeurde. Er werden 10 melaatsen genezen. Er kwam er maar 1 terug. De Heer vroeg nog, waar zijn die andere 9? Dus wij zitten met die vraag, hoe zit dat? Maar u weet, als iets begint met er waren eens 10 melaatsen, dan weet u dat het een raadsel is. Hè? Er komt er maar 1 terug. En de clou van het verhaal. En dat was een Samaritaan. Nou, een hint dan. En dat was een Samaritaan. Dan weet u toch, die 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. En die ene die eruit terugkomt en de Heer volgt, is een beeld van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Wat dan? Wat anders? Dat moet het zijn. En via een genezen melaatse Samaritaan kom je vanzelf bij een barmhartige Samaritaan. Die een type is van Christus. Mag je blij zijn als mensen dat begrijpen. Maar je zou moeten antwoord kunnen geven op de vraag, maar waarom heet hij een Samaritaan? En dat is omdat Samaria de verwijzing is naar de 10 stammen van Israël. Het was niet uit Jeruzalem, het was uit Samaria. Waar je nog bij komt, dat in het verhaal kom je nog trouwens een priester tegen en een leviet. Die kunnen allemaal niks doen, of althans ze doen niks. Ze kunnen ook niet trouwens hoor. Maar die staan voor het Jodendom. De Joodse religie enzovoorts. En wat kunnen die mensen helpen? Wat kan religie een mens baten? Niks. Wat we nodig hebben is een Samaritaan die rondrijdt en die komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zo is dat toch? En dan brengt hij het slachtoffer in die herberg enzovoorts. Nou, dat is een beeld van de gemeente. En een herbergier, de waard van die herberg, dat is een beeld van de Heilige Geest natuurlijk. En de bedeling van genade, want welke kosten er ook gemaakt worden, die heeft betaald. De Samaritaan. En dan hadden we natuurlijk ook nog de Samaritaanse vrouw. Iedereen weg, zelfs de discipelen werden weg. Gaan jullie maar brood halen. Dat hield ze wel even zoet. En toen hadden we een gesprek met een vrouw in Samaria, of althans in het gebied van Samaria. En dan staat er laconiek, dat was bij Sichar, dat is Sichem. En er staat er bij het stuk land van wat Jacob of Jozef zijn zo, weet je veel, wat Jacob aan Jozef gegeven had of zo. Dat verhaal komt in het Oude Testament 2 keer voor in de geschiedenis, want het wordt uitdrukkelijk vererfd alsof het een koninklijk domein was. Het is bezit van Jacob en hij geeft het aan Jozef enzovoorts. Daar is ook die bron, want die wordt in Genesis al genoemd. Dat heet dan de Jacobsbron, maar het associeert met Jozef het verhaal. En dat staat er ook bij in Johannes hoofdstuk 4. Dan komen toch al die dingen boven. Een bron, dat is een beeld in Genesis, al een beeld van beloften. Het zijn beloften die vererfd zijn via Jozef. De Heer is daar en er is een vrouw uit Samaria. Waar zou ze een beeld van zijn? Van de 10 stammen van Israël uiteraard. En het gaat ook over die twee dingen. Hè? Gij die een Jood zijt. En ik, een vrouw, ik de Samaritaanse, want de Joden hebben niks met de Samaritanen. Oh nee? Nou ja, en alle inwoners van Sichem, weet je wel. En de Heer blijft daar dan, weet u. En dat soort dingen, ja, dat moet je toch een keer begrijpen. Je kunt zeggen, dat staat er niet. En ik weet ook wel dat het erg vergrijpt als je alleen maar dat verhaal hebt. Maar je hebt niet alleen maar dat verhaal. Je hebt oud-testamentische geschiedenis, oud-testamentische profetieën. Dat moet al voldoende zijn. En in het Nieuwe Testament heb je een hele massa van suggestieve symboliek die alleen maar hierop kan slaan. Zo werkt het nou eenmaal, hè. Dan hebben we trouwens ook nog enige gelijkenissen. Nou ja, ik zeg enige. Ik heb een hele lijst hier van 34 wonderen. En de gelijkenissen heb ik niet geteld, geloof ik. Maar dat zijn er ook nogal wat. Waaronder inderdaad die van de barmhartige Samaritaan. Waaronder ook die van Lucas 18, de fariseer en de tollenaar. Die vind ik trouwens ook heel mooi en heel duidelijk. Ik heb ooit geconcludeerd, of het uit die gelijkenis was, weet ik niet. Maar ik heb ooit geconcludeerd dat de uitdrukking hoeren en tollenaren in het Nieuwe Testament, dat die beide uitdrukkingen in feite hetzelfde betekenen. Ze worden allebei geacht namelijk ontrouw te zijn, zij het dan binnen een andere discipline, op een ander niveau, maar ze zijn allebei de uitbeelding van de 10 stammen van Israël, die ontrouw waren. En vandaar, je hebt aan de ene kant nu een fariseer en een tollenaar. En de fariseer die dankt God en zegt, ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. En de tollenaar slaat zich op de borst en zegt, oh God, die stond van verre, staat er. Staat van verre, zoek het maar op, staat er echt. Staat van verre en zei, oh God, wees mij zondaar genadig. Nou, en dan kan je wel zeggen, die is een beeld van de gemeente dan. Maar dat kan niet. Want zolang wij nog zondaren zijn en een beroep moeten doen op de genade van God, zijn we nog niet de gemeente. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat slaat op de 10 stammen van Israël. Dan heb je natuurlijk ook een sterke in Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. De Heer was nabij Jeruzalem en de discipelen dachten, zij meenden, staat er, dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Althans, dat spookte door hun gedachten. Trouwens ook de gedachte dat de Heer gedood zou worden ook, hoor, want dat lees je ook. Maar er staat, zij menen dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En daarom vertelde de Heer een gelijkenis over een man die naar een ver land reisde om een koninkrijk voor zichzelf te ontvangen. En hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich en gaf hen zijn goederen over en ze kregen allemaal 1 pond sterling. Eén pond. Of dat toeval is, dat pond, dat denk ik wel. Maar ze kregen alle 10 1 pond. En het lijkt me duidelijk waarom het de 10 zijn. Dat zijn uiteraard die 10 stammen. Doet handeling totdat ik kom. En de verantwoordelijkheid voor het pond ligt dus bij die 10. Prachtige. En ik heb al eens vaker gezegd, de mooiste gelijkenis vind ik persoonlijk de kortste. U misschien niet. U denkt dat de mooiste is die van de verloren zoon. Denk ik of niet? Die is ook heel mooi. Ja, die is ook heel mooi. Vooral omdat nou nooit eens iemand het heeft over die zoon die nooit weg was. Hè? En die tot jaloersheid verwekt was geworden door degene die Lo-zoon was. Hè? Die Lo-ami was, hè? Lo-ben. Dat moet je toch herkennen. Wat betekent het anders? Nee, het betekent natuurlijk dat wie je ook bent en waar je ook bent, je kunt opstaan en zeggen, ik ga tot God en ik wil hem dienen. En dan zegt hij, ik maak je mijn zoon. Dat kan, maar dan heb je het verhaal uitgekleed natuurlijk. Dat kan wel waar zijn. En het is natuurlijk een prachtverhaal zo. Maar er staat heel wat meer in die gelijkenis. Hè? Het gaat juist en vooral over die andere, over die 2 zonen. En de een gaat vandoor, maar wel degelijk met zijn erfenis. Iemand zei, ja, maar die heeft hij in het buitenland doorgebracht, dus het kan niet. Dan moet ik u zeggen, iets als zoonschap, een titel, zal ik maar zeggen, die kan je niet doorbrengen. Materiële bezittingen wel, dat kan. Dat kan je helemaal kwijtraken. Maar als je 1 keer, laten we zeggen, een ridderorde gekregen hebt, of wat dan ook maar, of een adellijke titel, of wat dan ook maar, die heb je. Dat is niet te verkopen, behalve in onze tegenwoordige tijd, maar dat is sinds de Franse revolutie van Ruben. Maar daar hebben we het al over gehad, hè. Die het met zijn verantwoordelijkheid niet zo nauw nam. Maar goed, terug naar het onderwerp, de verloren zoon. Natuurlijk, maar daar hebben we het over gehad, naar aanleiding van Jeremia 31... Efraïm die zei, ik ga stal opstaan en hij bekeerde zich en hij ging tot zijn vader enzovoort. Moet je herkennen, het is gewoon geciteerd uit Jeremia 31, althans een stukje. En het andere stukje is van, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami enzovoorts. Slaande op die zon die nooit weg was. Dat kan niet meer zijn. Nee, maar de kortste, de mooiste vind ik altijd die van Matthäus 21. Over die vader die twee zonen had. En dan weet je het al. Maar ik neem aan dat ik die ook al genoemd heb in het verleden. Maar het is de essentie van het hele verhaal. Op literaire wijze samengevat. In vers 28 van Matthäus 21. Een mens had twee... Wat denkt u? Komt een raadsel. Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zei: zoon, ga heen, berg heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. Dat wil zeggen naar de wijngaard. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide: ik ga, heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En commentaar. Voorwaar, ik zeg, let op voorwaar, hè. Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. En dan weet je meteen wie die hoeren en tollenaars zijn. Als je daarna Zacchaeus tegenkomt, de tollenaar, weet je dat hij een beeld is van de 10 stammen. Als je daarna Maria tegenkomt, u weet wel Magdalena van Betanië of hoe ze maar heet. En er wordt gezegd dat zij een zondige vrouw was en... Dan weet je dus dat ze een beeld is van de 10 stammen van Israël. Zo werken die dingen. Schrift met schrift vergelijken, ook in deze. Nou goed, ben ik nog wat vergeten, vraag ik dan. Zo ja, dat is jammer. Nee, ik ben niks vergeten, maar aan dit onderwerp komt nou eenmaal nooit een eind. Er wordt in de Bijbel zoveel over gezegd, of althans naar verwezen, dat je achteraf denkt van, hoe bestaat het dat ik het niet eerder gezien heb? Dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Want het is natuurlijk toch onze bedeling, waarbij de zaligheid via Efraïm gerealiseerd wordt in de gemeente, brengt natuurlijk toch eigenlijk het hoogtepunt in de... En bedoelt hiërarchisch het hoogtepunt in de heilsgeschiedenis. Christus en zijn gemeente. En de rest moet beschouwd worden als een logisch vervolg erop. Namelijk alsnog de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar dat is niet hoogtepunt op aarde, bedoel ik in die zin. Hè? Als je alleen het platte vlak kent, dan is dat een hoogtepunt. Maar als je hemel en aarde kent, dan is de openbaring van zijn koninkrijk het laagste punt. Dat is op aarde namelijk. Maar de positie in de hemel, de positie van de gemeente van eerstgeborenen in de hemel, dat is in de eerste plaats de vervulling van een belofte met betrekking tot eerstgeboorterecht aan Israël. Dat er daarna toch een tweede is, zoals in het geval van Ismaël dan wel van Esau. Namelijk, is er dan voor mij geen eerstgeboortezegen meer? Dat zegt Israël straks, hè? In de wederkomst van Christus. Is er dan voor mij geen zegen meer? Jawel, ga maar op je knieën. En dan alsnog een zegening voor Israël op aarde. Terwijl ik het zeg, schieten mij nog allerlei schriftplaatsen door het hoofd. Maar wij moeten het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij u mogen kennen en dat u ons leiden wilt in heel uw waarheid. En we danken u dat wij dingen mogen leren verstaan die weliswaar niet algemeen bekend zijn, maar die ons spreken juist en vooral over de wonderen van uw werk in onze tegenwoordige tijd. Die wonderen die inderdaad voor de wereld verborgen zijn, omdat men er geen belangstelling voor heeft en omdat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat u ons wilt leiden in heel uw waarheid, opdat wij in dat licht zouden wandelen. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn, niet alleen vanavond, maar zoveel avonden om ons bezig te houden met dit bijzondere aspect van uw beloften. Wij danken u in het bijzonder dat wij daaraan deel hebben gekregen, waarvoor wij niets gedaan hebben, maar uitsluitend uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u voor het voorrecht dat we ingewijd worden in uw verborgenheid, in uw geheimen. En wij stellen onszelf dan ook voor uw aangezicht en voor uw troon der genade, opdat we met deze wetenschap en deze kennis inderdaad te meer ons bewust zouden zijn van onze hemelse roeping. En opdat we te meer zouden wandelen waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat hoe dan ook uw naam in ons verheerlijkt zou worden. We bidden u opnieuw of u uw woord in onze harten wilt schrijven. Opdat het ons zou veranderen van binnenuit. En ons gelijkvormig zou maken aan het beeld van uw zoon. En in elk geval opdat wij die zoon en de kracht van zijn opstanding zouden leren kennen. We danken u ook dat we juist door deze dingen ook onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst. Wanneer eenmaal dit wondere werk van u uit onze tegenwoordige tijd zal geopenbaard worden aan de wereld. En waarmee de mond gesnoerd zal worden van alle ongelovigen. En u inderdaad de eer zult ontvangen die u rechtens toekomt. Wij dragen onszelf dan aan u op en vragen u, wees u ons nabij, richt u ons ogen op u. Maar boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.